Gemeente, de tweede huwelijksaankondiging van Kees Droger en Greetje Huisman. En dat huwelijk zal, zo de Heere wil, bevestigd worden aanstaande donderdag 4 oktober om 14:30 in Nieuw-Lekkerland. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 142, het vijfde en het zevende vers. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, vers 5 en 7. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen samen lezen uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 21, 1 Samuel 21, beginnend bij vers 10 en dan tot en met het 5e vers van hoofdstuk 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 57, het 2e vers: ik roep tot God de koning van het heelal. 57 vers 2. 1 Samuel 21 vanaf vers 10. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning van het land? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000? En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn speeksel in zijn baard aflopen. En toen zeide Achis tot zijn knechten: zie, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razende gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispa der Moabieten, en hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij uw lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten, en zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud Gered. des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het eerste boek Samuel hoofdstuk 22 en het daarvan het eerste gedeelte van vers 2. 1 Samuel 22 vers 2a. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Zover. Wij willen samen over de bediening van het woord de zegen des Heren bidden. Groot en heerlijk God, Gij zijt het die ons in het leven spaart en die ons met uw weldadigheid en trouw omringt en die tot nog toe voor ons gezorgd hebt en aan wie het wij het te danken hebben dat wij ook aan deze morgen nog hier in uw huis mogen zijn. Alles is van u. Er is niets, Heere, wat wij verdienen, wat wij tot stand brengen, wat wij ons waardig maken. Wat we hebben, dat hebben we omdat Gij het ons genadiglijk geeft. En wat wij nog bezitten en wat u ons nog gelaten hebt, Heere, het getuigt alles van uw trouw en van uw goedheid. En daarom, dankbaarheid mag wel ons hart vervullen als wij aan de morgen van uw dag samen vergaderd mogen zijn in uw huis. En als wij hier weer mogen gaan horen naar het woord des levens en der zaligheid. Laat er dan ook dankbaarheid mogen zijn in onze harten, Heren. En laat het onze begeerte, onze oprechte begeerte zijn om u in uw genade te mogen ontmoeten. Geef ons uw zegen, want aan uw zegen is alles gelegen. Ook in uw huis, ja speciaal daar. Want wat kunnen wij doen, Heren? We kunnen uw woorden openen. En we kunnen met elkaar lezen in wat Gij daarin hebt laten beschrijven. We kunnen er een tekst uitnemen. En we kunnen proberen die tekst te ontvouwen. Maar hoe zal het ons hart bereiken? Hoe zal het indalen in ons binnenste? Hoe zal dat woord een kracht tot zaligheid zijn? Zonder het werk van uw Heilige Geest. En Heren, over de Heilige Geest beschikken wij niet. De Heilige Geest kunnen wij niet gebieden. Wij kunnen hem niet laten werken. Heren, hij komt alleen als gij hem zendt. Hij komt en hij werkt alleen overeenkomstig uw wil. Hij, van wie we afhankelijk zijn, ook in uw huis, wat de toepassing van uw woord betreft. Ja, en dat niet alleen, zelfs ook wat het recht te verstaan en prediken en ontvangen van uw woord betreft. Hij, van wie wij zo diep afhankelijk zijn in alle dingen, hij kan alleen komen en werken als gij hem doet komen en werken. En daarom we zien tot u op, o almachtige en tevens barmhartige God, wilt gij geven dat uw woord door de werking van uw geest krachtig, vruchtbaar mag zijn in ons leven. En dat uw woord zo tot zaligheid mag strekken. Als we met elkaar zoeken te verstaan wat dat betekent uit het leven van David, uit de tijd van zijn omzwervingen, hoe gij hem toen reeds de eerstelingen van zijn volk gegeven hebt. Als wij zoeken te verstaan, Heren, wat dat voor een koning en wat dat voor een volk is, dan bidden wij van u dat gij ons daarbij wilt leiden en dat gij ons daarbij wilt verlichten en dat u ons allen een indruk wilt geven van de waarheid van uw woord. Maak ook plaats voor dat evangelie in ons hart, Heren. Want we kunnen wel luisteren naar een boodschap uit dat woord en we kunnen wel horen naar de boodschap van de koning en de beschrijving van het volk van de koning, maar zal het wel met ons zijn, dan zullen wij toch persoonlijk, heel persoonlijk bij dat volk moeten horen en een band aan die koning moeten hebben. En dat wel heel bijzonder, heren, nu wij op deze dag een week van voorbereiding beginnen. Een week waarin wij weer geroepen worden om bezig te zijn met en ons voor te bereiden op de viering van het heilige avondmaal. O, laat uw geest ons dan bijzonder leiden, ook in deze voorbereidingsdienst, opdat het woord recht verkondigd, recht gepredikt mag worden, en opdat wij er de rechte toepassing van mogen maken, en opdat we het eerlijk voor onszelf mogen verstaan, en het zo ook mee mogen nemen naar huis, in de overleggingen in ons hart. Leid ons, Heere, door uw heilige geest, en wilt gij ons genadig zijn. Wij vragen u of gij de verkondiging van uw woord niet alleen hier, maar overal tot zegen wilt stellen. En of gij alom waar uw woord vandaag gebracht wordt, er ook de zegen aan wilt verbinden, opdat mensen die het horen verstaan mogen, en opdat zij die geroepen worden om het woord te verkondigen, dat doen mogen, in getrouwheid, bekwaamd door uw genade. Breid zo uw koninkrijk uit, Heere, en verheerlijk uw naam in het midden van deze wereld. Ach, het is een wereld waarin op zoveel manieren en langs zovelelei wegen openbaar komt dat deze wereld in het boze ligt. Daar is geen vreze Gods. Daar is geen leven overeenkomstig uw woord en wil. Met uw woord, met uw wet wordt niet gerekend en uw evangelie heeft geen plaats. En zoals het was in de dagen van uw omwandeling op aarde, zo is het ook nu, Heere Jezus Christus. De wereld spreekt het uit dat er geen lust is aan de kennis van uw wegen. En wat gedaan is, dat wordt steeds weer gedaan. U, Heere Jezus Christus, en uw woord wordt verworpen. En er wordt geen geloof gehecht aan wat gij zegt, en geen gehoorzaamheid betoont aan wat gij gebiedt. Daarom deze wereld en al haar inwoners, en wij met hen, we zijn het waardig dat u ons zoudt wegdoen. Dat u ons onder uw oordeel zoudt brengen en onder uw oordeel zoudt doen verzinken, zonder hoop op herstel of herleving. Heren, we hebben het ernaar gemaakt door van het heilspoor af te gaan, wij en alle inwoners der aarde, wij en onze vaderen tevens, we hebben het ernaar gemaakt dat u ons zoudt verstoten en dat u ons de bewijzen van uw gunst niet meer zoudt schenken. En de wereld heeft het ernaar gemaakt dat u niet langer langmoedig en geduldig haar zoudt dragen en sparen. Maar o God, wij smeken u dat gij nochtans, ondanks de grootheid der ongerechtigheid, wilt blijven dragen en sparen. Ja, dat gij in deze wereld die van u niet weten wil, toch dat woord van uw genade tot zegen wilt stellen. En dat gij er nog velen wilt trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, om ze te brengen tot de kennis van uw genade en te doen wandelen in uw wegen. Schenk zo uw zegen bij uw woord, Heere, en stel het tot zegen voor velen die u nu nog niet kennen en die nog in blindheid en in duisternis leven. Stel het tot zegen in het leven van velen die nu nog wandelen op de weg naar het verderf, om ze zo te brengen op de weg des levens en ze zo aan u en aan uw dienst te verbinden. Hoor ons als wij dit van u bidden, Heere. Niet om enig goed in ons, maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ja, ontferm u ons, ontferm u over ons, om zijnentwil. Wees gij ook met hen die hier niet kunnen zijn. We dragen aan u op de zieken en degene die om welke reden dan ook niet in uw huis kunnen komen. Stel uw woord in hun leven tot een rijke zegen ook op deze dag. En wilt gij uw woord gebruiken om hen in de beproevingen en in de druk waarin ze verkeren, nochtans te bemoedigen en te vertroosten en de weg der zaligheid te wijzen. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer en we bekennen u onze schuld, onze ongerechtigheden, onze onwaardigheid. Doe niet met ons naar onze zonden, maar vergeef wat wij misdreven hebben en scheld ons kwijt, al onze boosheid en onze verkeerdheid, alles wat ons aankleeft en niet is naar uw heilige wil, alles wat we in de week die voorbij gegaan is gedaan hebben, wat de toets van uw heilig recht nooit kan doorstaan, wat we misdreven hebben met onze daden en woorden en ook gedachten. Was ons in uw bloed, in dat alles reinigend bloed dat gij gestort hebt, Heere Jezus, en wees ons een genadig ontfermer. Amen. Wij zullen met elkaar zingen uit de 56ste psalm, het eerste en het vierde vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand, en gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Gemeente, ik wil u eerst lezen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, op deze voorbereidingszondag willen we met elkaar het woord des Heren gaan overdenken, dat ons spreekt van David. David tijdens zijn omzwervingen, David die een tijd lang in zijn leven heeft moeten vluchten voor Saul, de tiran, die hem naar het leven stond en die alles van wilde doen om hem van het leven te beroven. En tijdens die rondwandeling, tijdens die zwerftochten van David, heeft David soms het pad verloren. En is hij niet alleen letterlijk aan het zwerven gegaan, maar ook geestelijk. Was hij niet alleen een zwerveling hier op aarde, die geen tehuis had, maar die maar moest zien waar hij terecht kwam. Maar ook in geestelijk opzicht is hij verschillende keren aan het zwerven geweest. Van God af gezworven. En toen David van God afzwierf, en toen was hij ook niet meer wat hij moest zijn, namelijk een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Want dat was besloten in de roeping waarmee hij geroepen was, en de zalving die hij ontvangen had. Door die zalving, door die afzondering, door die verordinering door God, en door de bestemming die God aan zijn leven gegeven heeft, moest David tegelijkertijd een voorafschaduwing zijn van zijn grote zoon, die straks in de volheid des tijds komen zou, de Heere Jezus Christus. En hem moest hij als het ware al zichtbaar maken. In zijn leven, in zijn gedrag, moest het evangelie van Christus doorklinken. Maar daar komt niets van terecht als David gaat afzwerven, zoals hij dat deed toen hij naar Achis, de koning van Gat, ging. Daar komt niets van terecht van dat een type van Christus zijn als David in grote vrees zich in Gat als een bezetene aanstelt en de muren van de stad bekrapt en zijn speeksel in zijn baard laat aflopen en de indruk geeft dat hij krankzinnig is. Dan is er van Christus niets te zien. Dan is die grote zoon van David, die komen zal, in hem onzichtbaar geworden. Dan is het evangelie van Gods genade onherkenbaar geworden. Dan is David ver van zijn plaats af. dan gedraagt hij zich als een zondig, als een verdorven, als een ongelovig mens, als een mens zonder vertrouwen op God. En dan moet hij eerst weer op zijn plaats komen. Dat wil zeggen, dan moet hij in de weg van verootmoediging en gebed weer tot de Heere terugkeren, wil hij weer zijn wat hij naar goddelijke roeping moest zijn. En daar zorgt God ook voor. Want na datgene wat daar gebeurd is in Gat, komt David terecht in de spelonk van Adullam. En daar komt hij in de eenzaamheid van die spelonk op zijn plaats. Dat weten wij uit het psalmboek. En uit verschillende liederen die ons in het psalmboek bewaard zijn uit die tijd. 142, gebed van David als hij in de spelonk was. 56, een psalm van David, gedicht in de tijd toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. 34, psalm, gedicht in de tijd toen Achis hem wegjoeg. Psalmen in die tijd ontstaan die ervan getuigen dat David op zijn plaats kwam. Voor God, als een arm mensenkind, als een boeteling, als een smekeling, in de verootmoediging. Iemand in de gevangenis, iemand die geen hulp en geen uitkomst heeft, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Hebt gij, o Heer, mijn pad gekend, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is. En zo zijn er meer van die getuigenissen uit Davids zielenleven in die periode en die getuigen ervan dat God hem terecht brengt. Dat God hem op de plaats brengt waar hij komen moet. Opdat hij weer zal leven van Gods genade. In vertrouwen op God en in waarachtig geloof. En als dat gebeurd is, dan kan David ook weer worden wat die krachtige zijn roeping moet zijn voor afschaduwing van zijn grote zoon die straks komen gaat. Dat gebeurt terstond. Als David op zijn plaats gekomen is en zijn zonde beweend en beleden heeft en Gods gunst weer zijn deel is, dan gaat de Heere ook ervoor zorgen dat in David weer iets van dat evangelie van Christus zichtbaar wordt. En hoe doet de Heere dat? Wel, hij brengt naar de spelonk van Adullam de eerstelingen van Davids volk. Er is er nog niet één die hem herkent en erkend heeft als Gods gezalfde koning. Maar nu gaan ze komen. 400 om te beginnen. 400 die bij David een plaats zoeken. 400 die bij hem komen en die bij hem blijven. En die straks tot zijn dienaren worden. Tot zijn leger. Wie zijn het? De tekst omschrijft ze als mensen die benauwd waren. Die een schuldeiser hadden. En wier ziel bitterlijk bedroefd was. Dat zijn geen drie soorten mensen geweest, benauwden en bedroefden en mensen met een schuldeiser. Ik geloof dat al deze drie dingen van allemaal gelden. Ze waren allemaal benauwd en ze hadden allemaal een schuldeiser en ze waren allemaal bitterlijk bedroefd. Nu heeft men wel gezegd dat dit eigenlijk een soort avonturiers waren, een soort vrijbuiters. Mensen die eigenlijk in het leven aan lager wal geraakt waren en nu alle moraal waren kwijtgeraakt en die het niet zo nauw meer namen en die niet terugdeinsden voor diefstal en die niet aarzelden om iemand van het leven te beroven. Mensen die eigenlijk alle fatsoen zo langzamerhand waren kwijtgeraakt. Is dat juist? Zijn deze 400 die tot David komen een soort gespuis, het schuim van de maatschappij? Ik geloof er niets van. David is een man die de Heere vreest. Daar heeft hij in zijn jeugdjaren al getuigenis van afgelegd. David is een man die door zijn vrezen des Heeren een teer geweten heeft. Dat blijkt niet altijd. En het is ook niet altijd overeenkomstig deze stand dat hij leeft. Maar toch, en dat blijkt telkens weer, de vreze Gods woont in zijn hart. En iemand bij wie de vreze Gods waarlijk in het hart aanwezig is, ook al leeft hij niet elke dag overeenkomstig, die kan het in de omgeving van zulk soort gespuis, die met God en zijn gebod niet wil rekenen en die de wet des Heren aan zijn laars lapt, niet uithouden. Althans niet voor lang. We zullen in een andere richting moeten denken. Wat waren dat dan voor mensen? Ik denk dat de sleutel voor het verstaan van het karakter van deze mensen is in wat er geschreven staat over het feit dat zij een schuldeister hadden. En dat wijst erop dat deze mensen slachtoffers waren geworden van de maatschappelijke misstanden, die er in die tijd nogal wat waren. En voor een deel door de schuld van koning Saul. Natuurlijk, er is altijd en overal armoede in de wereld geweest. Dat komt onder alle volkeren voor. Dat is ook een van de gevolgen van de zonde. Een van de jammerlijke en ellendige gevolgen die de zonde met zich meegebracht heeft. Armoede en gebrek en uitbuiting en onrecht. Dat is er vandaag, dat was er vroeger. Maar, als we denken aan Israël, God had in zijn wetten bepalingen gegeven waarbij die armoede en dat onrecht en die uitbuiting onmogelijk gemaakt werden. Dat mocht niet in Israël. Er mocht geen armoede voorkomen. Er mocht geen onrecht gepleegd worden van de een tegenover de ander. Mensen mochten elkaar niet uitbuiten. Maar het gebeurde wel. O zeker, er waren soms natuurlijke aanleidingen voor, niet waar? Iemand kan verarmen doordat hij ziek is, en als er dan geen sociale voorzieningen zijn en geen maatregelen door de overheid genomen, dan kan iemand door langdurige ziekte buiten staat zijn om zijn geld te verdienen en zijn brood te verdienen, en dus verarmt zo'n heel gezin. Er kan misoogst zijn, en dat is weer een andere oorzaak van verarming. Dan moet iemand geld gaan lenen en dat vaak tegen hoge rente, en als er dan weinig inkomsten tegenover staan, dan is die rente niet op te brengen en dan wordt het leven al duurder en dan wordt de schuld al groter. En toen kwamen er zelfs toestanden voor in Israël waarbij de een de ander als een slaaf moest gaan dienen. Denk maar even aan die geschiedenis die we kennen uit de dagen van Elisa, van die weduwe van een van de profetenzonen, bij wie de schuldeiser aangeklopt heeft, en toen zij niet had om te betalen, toen heeft die schuldeiser geëist dat zij haar kinderen als slaven voor hem zou laten werken. Nu, deze dingen kwamen voor, hoewel ze niet voor mochten komen. En ik zei u, een deel van al deze misstanden, van deze wantoestanden, was de schuld van koning Saul. Was het niet de eerste taak van de koning in Israël om het recht des Heren te handhaven? Was het niet de eerste taak van de koning om recht en gerechtigheid te doen onder zijn volk? Denk eens aan de 72ste psalm, een van de koningspsalmen. Daar staat uitdrukkelijk ook in die psalm dat het de taak van de koning is om de armen te richten en de nooddruftigen te verschonen. Maar Saul heeft zich van deze bepalingen des Heren niets aangetrokken. En hij liet al de dingen maar bestaan zoals ze bestonden. En hij liet het maar voortgaan dat er ook van de ene Israëliet tegenover de andere woekerrenten gevraagd werden. Saul was zelf iemand die geweldig veel lasten op het volk legde. Saul was iemand die vreemdelingen begunstigde, zoals hoofdstuk 22 ons laat zien. De Edomiet, Doeg, was een van zijn gunstelingen, die vreemdeling, ging in Sauls ogen voor velen uit Israël. En zo moeten we de toestand indenken, de maatschappelijke toestand. En zo zijn deze 400 mannen die tot David komen in de schuld geraakt. Zo zijn zij slachtoffers geworden. Centraal in hun leven staat dat ze een schuldeiser hebben. En niets hebben om te betalen. En geen hoop hebben op verbetering. Hopeloos vastgelopen. En daarom zijn ze benauwd, ten einde raad, en weten ze niet wat te doen. En daardoor is hun ziel bitterlijk bedroefd, want het leven is voor hen en de hunnen een grote teleurstelling geworden. En ze zijn moedeloos geworden. En wat lezen we dan van deze mensen? Dat ze tot David komen en tot hem vergaderden alle mannen enzovoort. Waarom tot David? Om twee redenen, denk ik. Omdat ze gehoord hebben wie hij is, namelijk een vluchteling. Een man die berooid en beroofd is. En dus net als zij is. Zij zijn aan lager wal geraakt. Zij zijn slachtoffers geworden van misstanden, van haat, van onrecht, van bitterheid. En dat is met David ook het geval. En ze voelen een soort verbondenheid met hem. Een lotsverbondenheid. Een verwantschap in de ellende. Hij is hunner gelijk geworden. Ze voelen zich in een zekere zin tot hem aangetrokken, omdat ze in hem zichzelf en hun ellende herkennen. Bovendien, deze 400 mannen hebben geweten wat heel Israël wist en wat kennelijk ook de Filistijnen wisten. Namelijk dat David, hoewel hij nu in ellende verkeert en hoewel hij nu vluchten moet en hoewel zijn leven steeds weer bedreigd wordt, hij toch de koning van Israël zal zijn. Dat hebben zelfs de Filistijnen geweten, want die knechten van Achis zeggen, is deze niet David, de koning des lands? Van hem hebben ze toch gezongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Wel nu, zo was het steeds meer en steeds duidelijker tot het volk ook in Israël doorgedrongen, dat deze David, hoewel zijn leven bedreigd wordt door Saul en hoewel hij vluchten moet, toch de door God gezalfde is. En bovendien, ze zijn het niet vergeten hoe David de reus, de Filistijn, bestreden heeft. En hoe hij, of beter gezegd, God in hem aan Israël verlossing geschonken heeft. En deze 400 hebben het in hun ellende zich herinnerd. Dat er een was die door God bij wijze van spreken al was aangewezen en bekendgemaakt. In wie de Heere verlossing geschonken heeft. En ze hebben er vertrouwen op gehad. Dat bij David hun wellicht een nieuw leven, een nieuwe toekomst kon wachten. En zo zijn ze met hun mislukte leven, met al de droefheid van hun hart en met al de benauwdheid van hun ziel, een nieuw leven gaan zoeken bij Gods gezalfde. En ze zijn met hun teleurstellingen en met al hun ingeslagen verwachtingen gegaan tot hem die hun in alles gelijk geworden is, in hun ellende deelgenomen heeft, en bij wie ze nu een nieuwe toekomst zoeken. En in hun ogen is hij ook bekwaam. In hun ogen heeft hij al proeven van bekwaamheid gegeven om te verlossen, om te helpen. Denk maar weer terug aan de uitredding geschonken toen hij de reus Goliath versloeg. En zo hebben ze, misschien niet beredeneerd, maar onbewust er toch iets van aangevoeld, dat zij als arme vluchtelingen, zij als arme ellendigen, door een schuldeiser bedreigd en met een benauwde ziel, geen betere plaats konden vinden dan juist bij deze David. En zo brengt God de eerstelingen van zijn volk naar hem toe. En hier is David dan weer inderdaad de voorafschaduwing van Christus. En in het komen van die 400 zien wij ook een illustratie van het volk dat tot de zoon van David komt. Niet waar, want dat laat de schrift ons zien, dat zegt de apostel Paulus zelfs met zoveel woorden, dat onder degene die bij de Heere Jezus gaan horen, bij het volk van die grote koning, daar zijn niet vele edelen, daar zijn niet vele aanzienlijke, maar dat zijn mensen die veracht zijn. Dat zijn mensen die niets zijn. Als de Heer Jezus over zijn volk spreekt, dan zegt hij dat in de woorden van de gelijkenis. Dat zijn de kreupelen en de blinden en de verminkten en de armen uit de heggen en uit de stegen vandaan. En op andere plaatsen in de schrift vinden wij dergelijke uitspraken. En daarom er is alle reden voor om de woorden van onze tekst dan ook maar over te nemen en op dat volk van Christus toe te passen. Want zo wordt er door de schrift onszelf voorgehouden. Wat zijn dat voor mensen die de toevlucht leren nemen tot de Heere Jezus, tot de grote David. Dat zijn mensen die benauwd zijn. Die een schuldeiser hebben. En wie je ziel bitterlijk bedroefd is. Ja, zij. En dan staat er weer centraal dat ze een schuldeiser hebben. Nou heeft elk mens een schuldeiser. Maar dat deert ons niet zolang onze ogen ervoor gesloten zijn. Onze schuldeiser is de wet. De wet die als zij ons voorgehouden wordt gehoorzaamheid vraagt. En de wet die bij gebleken ongehoorzaamheid genoegdoening eist. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Nu, de wet is tot ons gekomen, heeft gehoorzaamheid gevraagd. Blijf dat doen, maar gehoorzaamheid is er niet. We zijn ongehoorzaam, we zijn allen afgeweken en dus komt de wet terug als een schuldeiser. Die komt eisen dat we betalen wat we schuldig zijn. Die komt eisen dat we genoegdoening geven, dat we onze schuld voor God betalen. En zo eist de wet. Nu zei ik al, dat is met alle mensen het geval, maar dat deert ons niet zolang we daar geen erg in hebben, zolang we daar blind voor zijn. Maar als God onze ogen ervoor gaat openen, en als die eis van de wet tot ons doorklinkt, doordringt, en als dat woord van de wet, betaal mij wat geschuldigd zijt, en anders de ziel die zondigt, die zal sterven en vervloekt, is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als die dingen werkelijkheid gaan worden, en als we die dingen in ons binnenste, in onze ziel gaan verstaan door het werk van de Heilige Geest, dan gaan we er erg in krijgen dat wij een schuldeiser hebben. En dat we betalen moeten. En dan de tweede ontdekking. We moeten betalen. Maar we kunnen het niet. Want we bezitten niets. We zijn bankroetiers. Mensen die totaal verloren zijn. En we hebben geen goed. Niet iets dat goed is voor God. We hebben geen geloof, we hebben geen gebed, we hebben geen gerechtigheid, we hebben geen verdiensten en toch er moet betaald worden, want Gods recht eist het en de schuldeiser komt weer. Hoe moet dat? Waar dan heen? Geen wonder dat een ziel die in zo'n weg geleid wordt, benauwd wordt. Benauwd. Dan kom je in de sfeer waarin de dichter van de 116e psalm zijn psalm heeft gedicht. Banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij omgeven. Ik vond benauwdheid en droefenis. Uit de diepte roep ik tot u, o God. Dan is zo'n leven een verloren leven geworden. Dat was het natuurlijk al, maar vroeger, voordat de ogen ervoor open gingen, werd van die verlorenheid en van die nood niets beseft. Maar nu is het anders, nu zijn de ogen geopend en nu is nood nood geworden en zonde zonde en schuld schuld. En nu wordt dat alles ingeleefd. Schuldig voor God, een overtreder van Gods wet. Een hemelhoge schuld en niets om mee te betalen. Dan dreigt de dood, dan verschrikt het oordeel. God is rechter en wij kunnen voor hem niet bestaan en we moeten voor hem komen. Heere, waar dan heen? We hebben misschien wel eens gedacht dat we beter waren dan een ander, maar die gedachte verdwijnt. Als we zo voor God komen te staan. We hebben misschien wel eens gedacht dat we het beter zouden doen toen er eens een gewetensovertuiging kwam. En toen we eens vastgelopen waren. Maar we hebben het nog nooit beter gedaan. Al hebben we dan hier of daar wel een bepaalde zonde in ons leven bestreden en misschien ook nog wel overwonnen. Daarmee zijn we nog niet beter geworden in Gods ogen en hebben we nog geen gerechtigheid voor de Heere. Want er is nog zoveel onontdekt kwaad waar we toen eerder geen erg in hadden. En zo blijft er niet anders dan benauwdheid over. Als de toorn Gods gaat drukken en als de zonde een last wordt. En dan wordt ook ingeleefd wat droefheid is. Wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Droefheid. Omdat wij het verdorven hebben. Droefheid omdat we het aan onszelf te danken hebben. Dat we zo in die ellende zijn. Droefheid ook naar God omdat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Droefheid. Omdat ik hem onteerd, gekwetst, gegriefd heb en ik kan het nooit meer goed maken ook. Zo vergaat het toch een ziel die overtuigd wordt door de Heilige Geest. Niet waar, dat zijn toch dingen die de Heer ons in zijn woord leert. Dat zijn toch dingen die de heiligen beleefd en beschreven hebben tot onze lering. En daarin is ons toch gewezen het patroon van het werk van de Heilige Geest, als hij een mens leert zichzelf vanwege zijn zonde te mishagen en voor God te verootmoedigen, dan komen er toch van die tijden dat wij onze ellende gaan bezien, gaan beleven, gaan bewenen. En dan komt er toch ook de beleving van onze onwaardigheid en onze verdoemelijkheid voor God. Wat gebeurt er als zulke mensen van de Zoon van David horen? Van de Heere Jezus Christus horen? Als die boodschap van het evangelie tot zulken komt, dan brengt die boodschap in hun leven wat teweeg. Dan gaat die boodschap van Christus en van zijn genade in hun hart hoop wekken. En dan rijpt de begeerte, en die begeerte wordt tot een keus, om tot hem de toevlucht te nemen. Om bij hem een schuilplaats te zoeken. Maar daar moet je toch vrijmoedigheid voor hebben om tot hem te vluchten, jawel. Maar die ontvangen zij. Waardoor? Door twee dingen. De vrijmoedigheid om tot Christus te vluchten ontvangt een arme, beroofde, van alles beroofde en ontledigde zondaar uit het feit dat Christus nabij gekomen is. Zijn broeders in alles gelijk geworden is. Hij werd ook een vluchteling. Hij geraakte ook in armoede. Hij werd ook vernederd. En zoals het in de Hebreeënbrief staat, in alle dingen verzocht, gelijk als zij, uitgenomen de zonde. En zo kan hij ook behoorlijk medelijden hebben met hun zwakheden. Er is een element van herkenning als ons in het evangelie gesproken wordt van de vernederde Christus. Van Christus die in het vlees gekomen is, om hen daar op te zoeken, om hen daar op te halen. Christus die in hun ellende is ingedaald en die nu inderdaad van hun noden weet en die hun armoede en ellende kent en die zo ook behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden. En het tweede waaraan vrijmoedigheid ontleend mag worden, dat is het feit dat hij ook bewijs geleverd heeft dat hij verlossen kan. Bewijs gegeven dat hij verlossen kan. Hij heeft zichzelf geopenbaard als degene die de schuld overneemt. Als degene die in grote nood en ellende uitkomst geeft. Hij heeft zichzelf in zijn woord geopenbaard toen hij hier op aarde was en ook daarna. Dat hij een zaligmaker is die wonderen verricht en die om geen enkele verdienste aan de kant van de mens zich nochtans over die zondaar en die ellendige ontfermt en hem verlost van het verderf en hem gunsten bewijst. Ja, hij nodigt ze zelf. Komt herwaarts tot mij, allen die benauwd zijn. Allen die een schuldeiser hebt. Allen wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Wat is dat anders dan wat wij in de woorden van onze tekst vinden? Wat is dat vermoeid en belast zijn anders dan wat we zo pas hoorden? Als God door zijn geest in het hart van een mens gaat werken. En aan de zonde en de ongerechtigheid gaat ontdekken. En voor zulken, voor beproefden, voor benauwden, voor bedroefden, geeft de Heere Jezus zichzelf aantrekkingskracht. Hij laat zien dat hij de gepaste zaligmaker is. Tot wie zouden we anders heen gaan, zegt Petrus. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En zo mag een ziel het ook zeggen. Tot wie zouden we anders heen gaan? Gij alleen zijt bij machten om mijn schuld weg te nemen. Gij alleen zijt bij machten om mijn bedroefde ziel te troosten. Gij alleen zijt machtig om mij uit de benauwdheden des doods en de verschrikkingen der hel en van onder het oordeel Gods vandaan te verlossen. Hij is de enige die gepast is in onze noden. En juist die gepastheid mag zo'n bedroefde van hart en zo'n verslagene van geest vrijmoedigheid komen om tot hem te vluchten. En de ziel die onweerstaanbaar getrokken wordt door die openbaring van Gods genade in Christus kan bij hem niet wegblijven. Ze mogen dan nog zo onnut zijn. Ze mogen nog zo onwaardig zijn. Ze mogen nog zo verdorven en verdoemelijk zijn. En toch bij hem is voor zulken plaats. Nee, voor de rijke Laodicensen heeft hij geen aantrekkingskracht. Voor de mensen die rijk zijn en verrijkt en die geen ding gebrek hebben, heeft hij geen aantrekkingskracht. Die denken wel dat alles goed is. En die hebben ook wel een hoop als je hen hoort. En die bezitten het. Maar de Heere Jezus zegt in die brief die hij aan Johannes dicteert, dat intussen, terwijl zij zeggen dat ze hebben, dat ze rijk zijn, tussen staat hij buiten. Buiten. Ik sta aan de deur en ik klop maar aan de buitenkant. En ze hebben er niet eens erg in dat hij niet in hun leven is. Want ze zijn zo rijk met hun vroomheid en met hun daden en met hun deugden en met hun getrouwe wetsvervulling en met de plichtsbetrachtingen, met al de godsdienstige verrichtingen. En daar steunen ze op en daar bouwen ze op en zij vieren toch getrouw avondmaal en noem dat allemaal maar op. Maar Christus heeft geen aantrekkingskracht op. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Juist omdat zij niet arm zijn. David had geen waarde voor mensen die geen schuldeiser hadden. Ze peinsden er niet over om naar hem te gaan. Ze zagen niets in hem. Ze hielden het bij Saul. En zo is het nog. Als we nooit geleerd hebben dat we een schuldeiser hebben. En als die schuldeiser ons niet op de hielen zit. En als die schuldeiser ons niet in de benauwdheid brengt. En als die schuldeiser onze ziel geen droefheid leert. Als die schuldeiser onbekend is. Dan is David ons ook onbekend. En dan hebben we geen nieuw leven en geen nieuwe toekomst nodig bij David. Wat moeten we bij hem zoeken? Wat voor hoop kan hij ons geven? De kennis van onze ellende ontbreekt. Ontbreekt de kennis van Christus ook. Als de kennis van onze nood er niet is, is de kennis van de verlossing er ook niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, want de Heere leert deze dingen altijd in verband met elkaar. En zo, voor wie heeft die Christus, zoals hij ons in het evangelie wordt voorgesteld, waarde? Voor wie? Voor hoogvaardigen? Nee. Voor zelfgenoegzamen? Nee. Voor mensen die nog wat hebben? Nee, voor geruïneerden. Voor geruïneerden. Voor mensen die het meer en meer moeten gaan inleven dat ze niets hebben. En wat ze dachten te hebben, dat glipt hun ook nog door de vingers heen. En waar ze dachten wat mee te zijn, dat valt ook nog weg. Voor mensen die niets overhouden. En zo is dat ook met de voorbereiding voor het heilige avondmaal, gemeente. In de voorbereiding worden we gewezen op een driedubbele verplichting. We hebben dat met elkaar weer gelezen uit het formulier. De drie dingen die bij de zelfbeproeving horen. De drie stukken. En we vinden twee van die drie in ieder geval in onze tekst terug. De eerste. En iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Dat heb je dan maar te bedenken in de week van voorbereiding. En dat moet toch ook wel het punt van onderzoek zijn. Je zonde en je vervloeking. Opdat dat mag resulteren in een mishagen van onszelf. En in een verootmoediging voor God. En in een overdenken van de toorn van God. Tegen de zonde die zo groot is. Daar ontkom je niet aan als je het eerlijk doet voor God. In de week van voorbereiding, de zelfbeproeving. Dan ontkom je er niet aan. Dan moet een ziel leren mediteren over de toorn van God. Waar je onder ligt. Van natuur. En die je verpletteren moet. Vanwege je boosheid en je verdorvenheid. Opdat je zo jezelf leert mishagen en voor God leert verfoeien. Opdat je er zo weer opnieuw achter mag komen dat je een schuldeiser hebt. En zult inleven wat het is om benauwd te zijn. En bitterlijk bedroefd. Dan kun je jezelf niet op de been houden. Ik denk dat dat het probleem bij een hoop kerkmensen is. Dat ze altijd maar weer proberen zichzelf op de been te houden. En zichzelf wat aan te praten. En zichzelf ook nog een gestalte te geven. En dan halen ze uit iets wat ze vandaag doen of wat ze in het verleden gedaan hebben of in het verleden beleefd hebben. Een ervaring, een gebedsverhoring en een plicht of weet ik wat meer. Ons probleem is meestal niet dat we te weinig hebben, maar dat we te veel nog hebben. Ons probleem is dat we nog te vol zitten. Maar ik geloof dat de Heer het ons juist ook in een voorbereidingsweek weer wil leren. En dat dat het onderwijs is dat we in de eerste plaats nodig hebben. Dat wij niets bezitten. Geen gerechtigheid en geen heiligheid en geen deugd en geen vroomheid. En je kunt voor God niet bestaan. Je moet tot die grote David komen met een schuldeiser. En met een benauwde ziel en met een bedroefd hart. Altijd weer verderf je het. Je mag van de Heere gunsten ontvangen hebben. De bewijzen van zijn genade gekregen hebben. Uitgered zijn. De Heere mag tot je ziel gesproken hebben. Meerdere malen, rijk en vertroostend. En toch, kijk terug naar de periode die achter u ligt. Ben je nou een beter mens geweest? Of heb je het weer verdorven? Heb je het weer verzondigd voor God? Heb je het weer onwaardig gemaakt? Als we eerlijk zijn, dan moeten we daar toch ook ja en amen op zeggen. En daarom, er is geen andere manier om avondmaal te vieren. Ik heb dat al meer gezegd. Niet door eens na te gaan wat je nou hebt. Om dan je gronden in jezelf te zoeken en dan te kijken wat er dan allemaal mee zou kunnen tellen. En dan rekent de een op een andere manier dan op de andere, dan een ander. Dan zijn er mensen die rekenen en die tellen tranen en bevindingen en ervaringen op. En een ander die telt godsdienstplichten en uiterlijke vroomheden op. Maar het is allebei niks voor God. Waar wij mee moeten komen is met niets. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zoals ze tot David kwamen, met een schuldeiser, met benauwdheid en met bedroefdheid van hart. En dan het tweede, en daar spreekt onze tekst ook van. In de zelfbeproeving gaat het ook om de kennis van de verlossing. Vertrouwen leren stellen op die door God gegeven zaligmaker. Wat van de heerlijkheid en de gepastheid en de zaligheid van die grote zoon van David gaan zien. Werd dat al zo in uw leven? Dat u oog kreeg voor de gepastheid van de Heere Jezus? Dat u oog kreeg voor de gewilligheid van die borg en zaligmaker om zondaren zalig te maken? En is er in uw ziel al een begeerte ontstaan, een verlangen gewekt en in beginsel ook al bevredigd om hem te mogen kennen? Hem te mogen kennen als de enige die de stem van de schuldeiser tot zwijgen kan brengen. Hem te mogen kennen als de enige die mijn bedroefde en verslagen hart vertroosten kan door zijn zalig woord. Hem te mogen kennen als degene die de benauwdheid van mijn ziel wegneemt. En hebt u het al eens ondervonden dat hij deze dingen doet? Dat hij het zegt tot de ziel, ik ben uw heil. Dat hij het oog richt op zichzelf en op het offer dat hij brengt. De heerlijkheid van zijn zelfovergave waarin hij zich heeft gegeven tot in de dood voor doodschuldigen komt. Tot mij, zegt hij, alle die vermoeid en belast zijn. Tot mij. En nu vraag ik u niet, en ik ben bang dat dat te veel gevraagd wordt. En dat dat te veel ook aangepraat wordt als een genoegzame grond om avondmaal te vieren. Ik vraag u niet of u hem missen kunt. Want dat is nog maar vaag, nietwaar? En als je het met dat, ja, ik kan hem niet missen, doet. En als dat de grond voor je avondmaal vieren is, en je grond van vertrouwen op hem, dan is het veel te weinig. Waarom kun je hem niet missen? Waarom kun je hem niet missen? Wat is hij dan? Wat voor waarde heeft hij dan? Waarom gaat uw hart dan naar hem uit? Wat ziet u in hem? Hoe heerlijk is hij? Hoe dierbaar? Hoe gepast? Hoe algenoegzaam. Doe het nou niet met vaagheden. Met vage ervaringen of vage meningen. Het gaat om een persoonlijke kennis van hem. Een persoonlijke kennis. Weten we waarvoor we hem nodig hebben. Ach, dan kan er veel verborgen zijn, dat is waar. Want er moet voor elk aspect en facet van de rijkdom van Christus ons oog geopend worden. Maar de verslagene van hart, hij gaat er toch wel wat van begrijpen, nietwaar? Waarom Christus zo nodig is. Wat hij bij hem zoekt. Als je het nou kwijt bent. Als je het nou allemaal kwijt bent. Waarom zoek je het dan bij hem? Toch omdat hij als enige het terug kan geven. Als je schuld hebt voor God en niet om te betalen. Waarom zoekt de ziel het dan bij hem? Omdat hij toch de schuld overnemende borg is. De borg die betaalt wat zij hebben laten zitten. De borg die het overneemt wat zij eigenlijk moesten doen. En die in hun plaats wilde staan. Oh, dan komt er toch enige besef niet waar. Hem heb ik nodig. Hem kan ik niet missen, want, en dan weet je ook waarom niet. Omdat als ik voor me in mijn eigen, in mezelf bestaan moet en voor eigen rekening voor die rechter moet komen. En voor eigen rekening sta tegenover de aanklagende wet die me verdoemt en die me voor eeuwig buiten de gunst met God sluit. Dan is het voor altijd verloren en nu kan ik zoeken links en rechts en in de hemel en op de aarde en onder de aarde. Maar nergens is er één die dat werk van een borg voor mijn arme ziel kan doen. En als ik dan hoor van hem en ik hoor zijn eigen woord gesproken tot vermoeiden en beladenen, komt herwaarts met niets in mijn hand en met alleen maar gebrek en ellende, mag ik zo toch vluchten tot hem. Waarom? Omdat hij nodigt en omdat er bij hem plaats is voor ellendigen. Waarom zoek ik het bij hem met de benauwdheid van mijn hart? Dan ben ik aan het eind met mijn eigen werken en met mijn eigen vroomheid. En dan kan ik het niet meer zoeken in iets wat ik zou kunnen doen en wat ik nog zou kunnen proberen. Want zo menigmaal is het al mislukt. En zo menigmaal heeft de wet al tegen me gezegd dat die wet geen genoegen neemt met mijn munten en met mijn betaalmiddelen. Ik moet een andere gerechtigheid hebben. En met de benauwdheid van mijn verslagen hart, omringd door duisternissen en vervaarnissen, moet ik het bij hem leren zoeken. En waarom bij hem? Ach, dat weet de ziel. Misschien niet om het zo in zoveel woorden te zeggen. Maar onweerstaanbaar wordt hij getrokken. Omdat wat mijn ziel nodig heeft in hem te verkrijgen is. En hoe weet je dat dan? Omdat God het in hem geopenbaard heeft. En hoe durf je tot hem te gaan? Daar kun je je misschien ook geen verantwoording van afleggen. Maar omdat er onweerstaanbaar een kracht van hem uitgaat. Een kracht die trekt. Een kracht die zo onweerstaanbaar trekt dat je moet komen. Om met al je gebrekken, met al je tekortkomingen bij hem een plaats te vinden. Ik hoop dat we zo in de week van voorbereiding met de roep om tot de tafel des Heren te komen mogen werkzaam zijn. En dan weet u, dan begrijpt u nu wel wat voor volk dat volk is dat bij David, bij de grote David hoort. Wat dat voor een volk is waar de Heren de tafel voor toebereidt. Wat dat voor een volk is, ach, van zichzelf zijn ze niets. En als je nou gaat praten over hen, en als zij over zichzelf zouden gaan praten, dan is er niets goeds van hen te zeggen. Nee, nee, niets goeds. En wat ze dan nog aan goeds hebben, dat is omdat God het hen genadiglijk verleend en in hen gewerkt heeft. Maar van zichzelf bezitten ze niets. Van zichzelf hebben ze alleen maar kracht tot verderf en verdoemenis. En na ontvangen genade zouden ze het weer verderven. En ze verderven het opnieuw. In zichzelf zijn ze niet. Maar alles ligt in die koning. Alles ligt in David. Alles ligt in die door God gegeven zaligmaker. En daar leren ze het ook zoeken. En daar vandaan mogen ze het ook ontvangen. God geven dat we zo in de week van voorbereiding werkzaamheden mogen kennen. En dat er zo ook vrijmoedigheid gegeven zal worden. Aan armen en ellendigen om te komen tot hem die zalig maakt. Amen. We zingen Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte. Heren, wij danken u dat gij ons het woord van uw genade nog weer deed horen, dat gij zelf een volk tot David bracht en dat gij zelf ook een volk tot Christus brengt en dat gij zelf ook zondaren aan uw tafel brengt. Heren, we hebben gezien in welke weg dat gebeurt. In een weg die pijnlijk is voor het vlees en vernederend voor de zondaar. Een weg van afbraak en verootmoediging en zelfverlies. Maar een weg waarin Christus alles wordt. O Heere, wij bidden u dat gij het uw volk meer en meer wilt leren. Om af te zien van zichzelf en alleen maar op te zien tot u. Te zien op hem die alles volbracht heeft. En die je volkomen genoegdoening gegeven heeft en een gerechtigheid heeft teweeggebracht. En die voor al hun zonden volkomen betaald heeft. Heren, wij bidden u dat we in de week van voorbereiding op de rechte wijze met deze dingen werkzaam mogen zijn. Neem ons dan alles af in onszelf. En geef meer en meer oog voor de gepastheid van de Heere Jezus Christus. Heren, wij bidden van u dat gij door uw geest wilt werken in het midden der gemeente. Dat gij die van uwentwege recht ontvingen, ook waarlijk gebruik mogen leren maken van dat recht. Maar dat degene die zichzelf een recht aanmeten of aanpraten, door u zo bearbeid mogen worden, heren, dat ze zien mogen dat er wat meer nodig is dan wat wij denken. En wat we onszelf kunnen geven. Heren, wij bidden van u dat het woord dat gepredikt is ook voor onbekeerden nog tot zegen mag zijn. Want, ach heren, van nature hebben we allemaal een schuldeiser, of we dat nou beseffen of niet. En van nature is er reden om te vrezen. Want we leven onder uw toorn en onder uw grimmigheid. En als we er geen erg in hebben, heren, dan is dat niet omdat de werkelijkheid anders is, maar omdat wij blind zijn. Open de ogen, opdat de werkelijkheid gezien mag worden. En opdat we nog in tijd leren vluchten tot u. Genadige God, ontferm u over ons. En hoor ons om Jezus wil. Amen. 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.